Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit Matteüs 27. Matteüs 27 en dan lezen wij vers 33 tot en met 50. Wij lezen Matteüs 27 vers 33 tot 50. En wij wilden vandaag stilstaan bij één vers en dat is vers 37. Wij willen vandaag zien op dat wat boven het hoofd van Jezus hangt, kinderen. Er hangt boven Jezus aan het kruis een bordje. En op dat bordje staat: deze is Jezus, de koning der Joden. Dat is waar wij bij stil zullen staan deze preek. Maar wij lezen het hele gedeelte van Jezus' kruisiging. Wij lezen vanaf vers 33 tot en met 50. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Tot zover de schriftlezing. Kinderen, vroeger, 2000 jaar geleden, als je iets heel ergs had gedaan, je had bijvoorbeeld iemand vermoord en dat had je expres gedaan, dan kreeg je straf. Dan werd je gekruisigd. Dan moest je aan het kruis genageld worden. Dan sloegen ze je aan het kruis omdat je een misdadiger was. En dat kruis, dat stond altijd buiten de stad, op een heuvel. Niet ver van de weg, niet ver van de grote weg waar alle mensen langs liepen. En als de mensen dan zo langs liepen, van de stad vandaan of naar de stad toe, dan zagen ze daar op die heuvel, dan zagen ze daar kruisen staan. Dan was dat eigenlijk een boodschap voor de mensen die langsliepen. Als je je eigen misdraagt, hier in deze stad, dan is dat je straf. En soms, als die mensen daar langsliepen en ze zagen zo iemand die gekruisigd werd, of meerdere mensen, dan kun je je voorstellen dat als je dat zo zag, dat ja, wij zouden dat toch wel heel gruwelijk vinden. Ik denk dat ze in die tijd er wel een beetje aan gewend waren dat dat gebeurde bij een stad, maar toch, het blijft een gruwelijk aanzicht om iemand aan een kruis te zien sterven. Maar als je wilde weten waarvoor dat die man daar aan dat kruis hing, dan moest je toch wat dichterbij komen. Dan moest je naar die heuvel toe lopen. En als je dan naar die heuvel toe liep, dan zag je boven die persoon die daar gekruisigd werd, dan zag je een bordje hangen. Dat bordje, daar stond op wat die persoon gedaan had. Als je het woord in het Grieks leest, dan betekent het eigenlijk, daar hangt de reden, de oorzaak, de aanklacht, de beschuldiging. En als we zo in gedachten zo naar die kruisheuvel toe lopen, dan zie ik daar een man hangen. Hij heeft een bordje boven zich hangen. Daar staat teleste in het Grieks. Hij is moordenaar. Hij is misdadiger. Misschien heeft er nog iets anders onder gestaan. Dat hij bijvoorbeeld tijdens een oproer, dat wordt gedacht dat hij iemand vermoord heeft. Een oproerkraaier. Een misdadiger, een terrorist. Maar vandaag blijven we niet bij die moordenaar, maar gaan we naar het midden. In het midden, daar hangt ook een man. Vandaag zullen wij door de preek zien dat Jezus daar hangt. En wie is Hij? Wat hangt er boven de Heer Jezus voor bordje? Wat is de beschuldiging van Jezus? Het staat er: deze is Jezus, de koning der Joden. Dat is de beschuldiging, dat hij koning is. Koning van al die Joden die daar langs lopen. Als het ware is de beschuldiging, hij zegt dat hij uw koning is voor elke Jood die daar langs liep. Het staat er niet voor niets. Dat bordje, dat mogen we niet zomaar overslaan. Daarom zullen we ook de hele preek daarbij stilstaan. Zullen we als het ware elke keer van dat bordje naar Jezus toe gaan. En elke keer naar dat bordje kijken. Koning der Joden. En wie is Jezus dan? Dat bordje, dat hangt er niet voor niks, zei ik. Dat bordje hangt daar met een doel. Dat bordje hangt er omdat ik zeker weet dat God het wil. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, als u deze tekst door zou lezen, en die hebben we gelezen, dan zou u het wel 4 keer dit woordje koning tegenkomen. In vers 11, in vers 29, in vers 37, in vers 42. Dat is al reden genoeg om heel wat betekenis, heel wat te zien in dat bordje. Maar weet je waarom nog meer, dat het heel belangrijk is, gemeente? Weet u dat? Omdat die Pilatus, die man, u kent hem wel, hij was heel beïnvloedbaar. Hij liet zich zo ompraten. Maar in één keer is hij hier onbuigzaam als het gaat om dit bordje. De Joden die komen naar hem toe. En ze zeggen, dat bordje moet u weghalen, want hij is helemaal niet de koning der Joden. En zoals we Pilatus kennen, zou hij zeggen: ja, dat is goed. Maar nee, hij is onbuigzaam. Dit is wat er hangt. En dit is wat er blijft hangen. Wij mogen zeggen: God veranderde de wil van Pilatus tot een onbuigzame man, zodat wij vandaag zeker weten dat wij naar dat bordje moeten kijken. Van het bordje naar de Heere Jezus. En ik hoop dat u zegt: dan gaat het vandaag over mijn koning der Joden. Een koning aan het kruis. Dat is ook het thema van de preek. Een koning aan het kruis. Ik heb daarbij 3 punten wat hij is. Het tweede punt hoe hij gezien wordt. En het derde punt wat hij geeft. Een koning aan het kruis. Wat hij is. Hoe hij gezien wordt. En wat hij geeft. Een koning. Wat betekent dat, een koning? Ik denk dat we niet moeten beginnen in onze tijd, want wij weten eigenlijk helemaal niet meer zo goed wat een koning is. Laten we maar met de ogen, met de bril van de Bijbel, met de bril van een Jood kijken naar wat is een koning. Als je een koning vroeg, als je een Jood vroeg: wat is een koning? Dan zou een Jood zeggen: nou, dat is allereerst God. God is koning. Dat hebben we net ook gezongen in Psalm 103. En dan krijg je een indruk van wie deze koning is en hoe een Jood dacht over wat een koning zou zijn. Een koning die heerst. Een koning met macht. Een koning met een grote legermacht van engelen die veel sterker is dan alle soldaten van Poetin bij elkaar. Een engelenmacht. Een machtige koning. En dat hebben we net gezongen en ik hoop dat je ook zei: ja, looft die grote koning. We hebben gezongen hoe hij aangeprezen wordt in hoe machtig hij is. Dat hij een troon heeft die in de hemel is. Dat hij heerst. Dat hij niet zomaar heerst, maar over het hele wereld rond. Dat er geen plekje op de aarde te bedenken is. Of de koning heerst daar. Het is een koning die maar hoeft te spreken. En hij hoeft niet eens een bode of een knecht te sturen, maar hij spreekt en het is er. Wat is dit een grote koning? Wat mogen wij een ontzag hebben voor deze grote koning die God heet. Maar deze koning, een Jood zou ook zeggen een koning, en dat zijn wij niet gewend, maar een koning is ook rechter. Onze koning spreekt geen recht, maar Salomo die sprak recht, David deed het ook, elke koning sprak recht. En zo zijn er later ook in Israël, dachten ze niet aan God als koning, maar ook aan alle koningen die kwamen. Aardse koningen. En die aardse koningen die moesten eigenlijk koningen zijn namens de koning der koningen, dus namens God. En zo moesten ze hun macht laten gelden en zo moesten ze ook recht spreken namens God. Maar ze faalden. Welke koning kunt u noemen? Begin maar bij Salomo, de allerwijste koning. Welke koning deed het helemaal goed? Zo met dit beeld zien wij de koning. En zo dachten de discipelen ook. De discipelen die zeiden: deze koning, deze Jezus, dat is de koning die het voor eeuwig goed zal doen. Dit is de koning die wij verwacht hebben. En nu hebben al die koningen gefaald, maar deze koning, koning Jezus, deze koning die zal komen om recht te spreken. Hij zal orde op zaken stellen. En het zal niet lang duren of deze koning Jezus, die zal Jeruzalem binnentrekken. En dan zal hij binnentrekken met macht. En daarom hadden die discipelen alvast de zwaarden aan de zijde gestopt. Want het zal niet meer lang duren of deze koning, die zal al die Romeinen, zal die verjagen. Hij komt om te oordelen. En zo had hij ook kunnen doen. Zo is God de koning met macht, de rechter. Hij had kunnen komen naar de aarde toen 2000 jaar geleden. Om daar te oordelen. Maar besef dan wel dat iedereen die dan op aarde leefde, veroordeeld zou worden. Want iedereen heeft laten zien, inclusief wij, dat wij deze koning niet hebben gediend. Maar hier in dit gedeelte, gemeente, als je dit in gedachten neemt, de grote koning. Ik zie hier een koning aan het kruis. Dat is Jezus. Een koning met zijn handen vastgespijkerd. Het lijkt wel een machteloze koning die daar zo vast hangt. Deze koning die zou kunnen komen om te oordelen. Hij is afgedaald. Deze koning hangt daar aan het kruis. En dat wilde hij. Dit is het wonder. En ik hoop dat we dit wonder vandaag nog meer gaan ontdekken. Of voor het eerst. Dat je zegt, is dat mijn koning die daar hangt aan het kruis? Is dat de koning die zich zo ver wilde verlagen voor een opstandeling als ik? Gemeente, laten we eens zien op Jezus. Kinderen, laten we eens zien op deze koning zoals hij hangt aan het kruis. Laten we eens heel eenvoudig naar dat bordje kijken. En dan de verzen van wat er in de Bijbel staat, er nog eens doorheen lopen. Laten we eens beginnen bij vers 27 tot en met 31. De koning. Het is een koning, ja, met een kroon op zijn hoofd. Maar het is geen gouden kroon. Het is geen kroon met juwelen. Het is geen koning met fluweel aan de binnenkant, zodat het maar zacht voelt aan zijn hoofd. Nee, deze koning krijgt daar een doornenkroon, die diep in zijn hoofd wordt gedrukt. En zijn koninklijk bloed, dat druipt van zijn gezicht af. Deze koning heeft een purperen mantel, een koningsmantel, maar hij is een spotkoning. Het is een koning met een scepter. Nou, die scepter, dat was vroeger het symbool van de macht van de koning. Daarmee liet hij zien dat hij de macht had over het hele land. Denk maar aan Esther. Maar nu, hij krijgt een rietstok in zijn hand als een scepter en hij wordt hem afgepakt. En ze slaan ermee op Jezus hoofd. Ze spugen op hem. Dat is koning Jezus. Een koning, gemeente, kreeg zijn drinken aangereikt. Een koning hoefde zelfs zijn eigen drinken niet in te schenken. Denk maar aan de farao. En hier deze koning. Hij krijgt drinken aangereikt. met de allerbeste wijn, zoals een koning dat hoort te krijgen. Nee, hij krijgt wijn vermengd met gal. Dat spul waar maar één druppel op het vlees van een dier hoeft te komen en het hele vlees is bedorven, dat krijgt hij te drinken. Dat is koning Jezus, zoals hij daar hangt. En hij gaat daar zonder protest, hij gaat daar gewillig naartoe. Dat is wat hij wil. Vers 35. Een koning, die zit op een troon, toch? Maar hij zit vandaag niet, hij hangt. Hij heeft geen enkele steun dan die spijkers die snijden in zijn hand en in zijn voet. En zijn koningskleren die hij net nog aan had, ze zijn hem uitgetrokken. Zijn kleed ligt op de grond. Naakt hangt de koning aan het kruis. Een koning, hij had lijfwachten. Mensen die hem beschermden. En zo staan er soldaten bij dat kruis, maar ze staan daar niet om hem te beschermen. Maar om hem maar aan dat kruis te houden. Een koning, denk maar terug aan Salomo. Een koning had altijd mensen naast zich zitten, vlakbij zich. Hoge mensen, belangrijke mensen, hoogwaardigheidsbekleders. De moeder van Salomo zat naast hem, een held zat naast hem. Maar wie zijn er degenen die naast deze koning staan? Nee, ze hangen. Het zijn moordenaars. Dat is wat deze koning bij zich wil hebben. En een koning, die kreeg toch altijd bezoek. En dan kwamen de mensen bij hem langs. En die liepen langs voor de troon en ze bogen zich voor hem. En hier komt het volk langs. Vers 39 tot 44. De mensen komen langs. En wat klinkt hier? Wat zien we hier? Zien we buigingen? Nee, we zien hoon. We zien spot. En de hoogwaardigheidsbekleders van toen die ook langskomen. De fariseeën, wat zeggen zij? Ze spreken hem niet eens meer aan. Moet dus goed opletten als u dit leest. Ze spreken deze koning niet aan. Ze spreken over hem. Ze negeren hem. Misschien kent u die pijn wel, dat als mensen over je praten terwijl je erbij staat. Opperste verachting als mensen je zien en je niet eens meer aanspreken. Zo wordt deze koning behandeld. We zien dat deze koning die het licht geschapen heeft, in het duister hangt. We zien dat deze koning verlaten wordt. Helemaal alleen is. Niemand die hem nog helpt, deze koning, hij roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij zien vandaag een koning die sterft. Zie, aanschouw de mens. Aanschouw deze koning. Moet hij dat spotkleed dragen? Dat riet, die doornenkroon? Leidt hij die smaad, die slagen? Hij, God, uw eigen zoon. En wij lopen mee met die mensen. We lopen mee langs de kruisheuvel. En we zien die koning aan het kruis. En het is vandaag Goede Vrijdag. Het is Goede Vrijdag. Hoe kan dat, terwijl je dat beeld van Jezus ziet als koning aan het kruis, hoe hij daar vernederd wordt, hoe kan dat nu Goede Vrijdag zijn? Dat vraagt u zich misschien af. Dat vragen de mensen die daar lopen ook zich af. En dat brengt ons bij het tweede punt, hoe hij gezien wordt. Gemeente, of het Goede Vrijdag is vandaag, dat hangt ervan af hoe je naar die koning kijkt, jongeren. Het hangt ervan af wat je in Jezus ziet. Laten we eens omkeren. En dan draaien we als het ware van dat kruis af en dan richten we onze blik op al die mensen die daar omheen staan. Ze zeggen eigenlijk, al die mensen die daar staan, ze zeggen eigenlijk alles over hoe wij op Jezus kunnen zien. Ze laten precies zien wat het verschil ook is in deze gemeente. Hoe zien wij deze koning aan het kruis? Daar staan ze, de godsdienst, de hoogwaardigheidsbekleders, de mannen die het voor het zeggen hebben, de belangrijke mannen. Ze zien de koning der Joden. En ik zei het, ze spreken hem niet eens aan, ze spotten over hem, ze verachten hem, indien hij de koning van Israël is. Dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven, dat is geen oprechte vraag. Het is een spottende stelling. Ze zullen hem niet geloven, al kwam hij van het kruis. Wat zit er in het hart van die Joden, van die daar zo kijken naar Jezus? Wat zit er in het hart, waarom spotten ze zo? Het is pure verachting. Het is minachting van Jezus. Als dat de koning is, dan hoef ik dat niet. Als dat het kruis is, dan hoef ik zo'n koning niet. Laat hem eerst zijn macht maar tonen. Laat eerst mij maar eens zien hoe machtig dat hij is. En dan zal ik buigen. In al hun vroomheid, in al hun gewaad, in hoe mooi ze er ook uitzien, kinderen. Hoe netjes en godsdienstig dat ze ook zijn. Ze hebben een hekel aan Jezus. Gemeente, zit er hier iemand die lacht, die spot als hij vandaag Jezus ziet? Ik heb nog niemand gezien die hier lacht, die nu aan het spotten is. Moeten we die mensen maar aan de kant schuiven? Zitten die mensen niet hier? Nou, gemeente, spotten zouden we niet. Dat zouden wij niet durven. Maar je moet altijd een laag dieper gaan. Wat is de reden dat deze mannen spotten met Jezus? Waarom zou je spotten met iemand? Waarom spotten mensen met iemand anders? Waarom lach je iemand uit? Als die persoon werkelijk niets voor je betekent. Wanneer gaan kinderen andere kinderen uitlachen? Als ze niets voor hen betekenen. Ze zien niets in hem wat ze nodig hebben. Ze zeggen, hij is mij niets waard. Ik heb genoeg. Ik heb mijn godsdienst. En daar heb ik genoeg aan. Daar houd ik het wel mee vol. En dan zouden wij wellicht niet spotten. Maar dat kan wel eens heel dichtbij komen dat er hier mensen zeggen, ik zie niets in Jezus. Dan bent u werkelijk niets anders dan deze spottende mensen. dan zit er diep in je hart, zit er verachting voor Jezus. Dan zie je niets in de koning aan het kruis. Dan zul je deze koning wel ontmoeten. Dan zal hij recht spreken en dan zal hij zeggen, je hebt niet gewild dat ik koning over je zou zijn. Daar zie ik op een afstandje, zie ik andere mensen staan, discipelen. Ook zij zien dat bordje, koning der Joden. Ook zij zien Jezus en ze weten het goed. Jezus, dat is de enige redder, hij is de koning, hij is de zoon van David. Zij weten het, ik heb hem nodig. Als Jezus zegt tegen Petrus, wie zegt gij dat ik ben? Dan zegt hij het heel klaar en heel helder in zijn geloofsbelijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. De Zoon van de levende God. Als Nathanael de Heer Jezus ziet, dan zegt hij, Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. Ze hebben het gezongen toen Jezus binnentrok, Jeruzalem binnen. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. En het zal u misschien verbazen. Maar toch staan deze mannen niet met betraande ogen te kijken naar Jezus. En zeggen ze niet, dat is nu mijn koning. Dit doet hij voor mij. Nee, deze mannen kijken anders. In al hun liefde voor Jezus zijn ze ook nog heel blind. Ze zijn teleurgesteld. Ze staan op een afstand. Ze zijn klaar om te vluchten. Ze hadden andere verwachtingen. Ze hadden gezegd, ja, die koning der Joden, die zal met macht en met heerlijkheid komen en hij zal regeren over Jeruzalem. Ze hadden een aardse Jezus verwacht. Nee, geen verachting. Ze zien de waarde van Jezus. Geen spot. Maar een heel ander beeld van Jezus dan hoe hij hier hangt. Ze zijn geestelijk nog zo blind. Waarom? Omdat zij niet weten wat wij wel weten. Zij doorzien nog niet waarom Jezus aan het kruis hangt en later hebben ze het wel mogen zien. En misschien zou u zeggen, ja, die geestelijke duisternis, wat zij niet begrepen, dat begrijpen wij wel. Wij hebben de Bijbel en wij weten waarom deze koning hier aan het kruis hangt. Wij hebben het woord wat zo helder is. Je zou misschien zelfs zeggen, nou, dan die mannen, die fariseeën, die zullen nog wel bestaan. Maar zulke discipelen, met al onze kennis die in het woord staat over wie de Heer Jezus is. En toch, mag ik eens een voorbeeld geven. Ik had eens een keer een gesprek met een meisje. 18 jaar was ze, op dat moment. Een meisje wat God wilde dienen. Een meisje wat God lief had. Een meisje die Jezus lief had. Dat bleek in haar hele leven. Preken die dronk ze op in de kerk. En ze wilde hem dienen. Maar tegelijkertijd, ik stelde haar de vraag, maar wie is Jezus voor je? Wat is nu de waarde van het kruis voor jou? En ze was eerlijk. En ze zei, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Dat weet ik niet. Dat was nog duister voor haar. Net als die discipelen. Wel liefde. Maar nog zo duister. Misschien zeg je wel, eigenlijk herken ik me daar nog veel meer in dan in die fariseeën. Wie Jezus aan het kruis is, ik begrijp dat niet. Wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik dan zeggen tot zo iemand hier in deze gemeente? Dat je, moet ik nu zeggen, je kent er helemaal niks van? Dat zou heel ferm klinken. Maar misschien negeer ik dan wel dat God heel hard aan je aan het trekken is. Is die trekking, die liefde die iemand heeft tot God, betekent dat helemaal niets? Nee, het is het werk van de geest als je ook maar iets ziet in Jezus. Maar stel je niet gerust met een vaag idee van wie Jezus is. Misschien richt ik me nu vooral op de jongeren, denkt u dat, maar ik heb het natuurlijk ook tegen de ouderen. Stel u niet gerust met wat gevoelens rondom Jezus. Het is nodig, het is echt nodig dat je weet wat het betekent dat Jezus aan het kruis ging. Dat hier die koning aan het kruis hangt. Paulus die zegt het, hij zegt, ik heb niets voorgenomen iets te weten. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Dan wie? Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar begint het mee. Dat is de kennis, de wortel waar het begint. En daar wil hij steeds meer van weten. Dat betekent ook wel dat we dat ook niet zomaar helemaal doorgronden. Wie zal er hier kunnen zeggen dat hij dat kruis volledig, totaal doorgrond? Gemeente, dat meisje is een vrouw geworden. En ze weet het. Ze weet de waarde van het kruis. Ze heeft zicht gekregen op de koning aan het kruis. Waar leren we wat de waarde van Jezus is? Waar leren we dat? Ik las het vandaag in een, van de week in een dagboek. Bij iemand die zei, waar leer je dat? Er is werkelijk geen betere meditatie, geen betere kennis dan geestelijk te zien op Christus aan het kruis. Die Joden, ze begrepen er niets van. Die discipelen, ze waren verduisterd. Voor de een is het een bespottelijke koning en voor de ander is het een teleurstelling. Je zou bijna zeggen, dan hebben we toch wel iedereen gehad die daar ziet op Jezus de koning. Is er iemand die het wel ziet terwijl we daar rond dat kruis staan? Is er iemand die de waarde van hem aan het kruis ziet? En toch, gemeente, er is er één. Wie denkt u, kinderen, waaraan denk je? Wie zag wie Jezus was? De koning aan het kruis. Ze zitten ook hier. Die zeggen, ik weet het wel. Ze zitten hier. En je zegt, ik zie alles in hem, het verbreekt mijn hart. Het raakt me als ik hoor hoe hij daar hangt. Als we zo daar die teksten doorliepen. Dat hij daar voor mij gestorven is. Maar hier op de kruisheuvel het is de moordenaar. Hij spotte het nog. Hij spotte mee. Maar nu hij ziet het. Hij ziet de waarde. Hij ziet, gemeente, hij ziet wat Jezus geeft. En dat is het derde punt, wat hij geeft. Hij ziet het. Wat ziet hij? Nou, hij ziet twee dingen. Hij ziet twee dingen nadat zo kort op dat spotten, zo snel kan het gaan, hè? Dat je misschien zo binnen bent gekomen en dat het helemaal verandert. Spottend binnenkomen met verachting voor Jezus, maar dat spotten dat heeft plaatsgemaakt voor twee dingen. En het staat niet in deze geschiedenis, het staat in Lucas, dus ik zal het u voorlezen. Hij zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Waar kijkt die man op? Waar ziet hij op? Hij kijkt naar binnen. Hij kijkt naar binnen. Als ik deze tekst lees, dan kan ik zeggen, hij kijkt naar binnen. En wat ziet hij? Hij zegt, ik ontvang straf. En dat ben ik waard ook. Hij heeft oog voor wie hij is. Oog voor wie ik ben. Schuldig. Eerlijk zijn over wat ik verdien. Hij zegt, ik hang hier aan het kruis en dat verdien ik. Die ondraaglijke pijn die door mijn handen snijdt, ik verdien het. Dat zegt Gods wet. Je verdient het. Dat dringt door in het hart van zo'n man, van zo'n jongere. Nou jongere, laat die wet van God zoals ik hem heb gelezen, laat hem nu maar eens heel radicaal op je afkomen. God die zegt, vervloekt is een ugelijk die niet blijft in de wet die net gelezen is om dat te doen. En je houdt hem volkomen. En die hem niet houdt, die verdient Gods toren. Laat het maar heel radicaal op je afkomen en tegen jezelf zeggen, dat ben ik. En ik zeg het u van de preekstoel, dat bent u. Dat ben ik. Gods brandende toren is wat wij verdienen. En laat het tot u doordringen, want al ben je geen moordenaar, zoals deze man, toch verdient u straf. Toch verdient u dat. En bid de Geest maar om een blik op jezelf, als u zegt, ik schiet daarin tekort. Bid hem maar, laat me maar zien wie ik ben. Maar dat is niet het enige. Want deze man die kijkt opzij. En hij ziet dat bordje hangen. Hij ziet dat bordje hangen, de koning der Joden. Hij werpt een blik op zichzelf, maar hij werpt ook een blik op Jezus. En ik wil u oproepen om dat ook te doen. Er is een oudvader die zegt, ja het is nodig hoor. Werp één blik op jezelf, maar werp 10 blikken op Jezus. Dat is wat wij te doen hebben, dat is waar wij toe gedwongen worden vandaag. Wat ziet hij? Wat mag ik u voorstellen? Wat is de waarde van deze koning? Deze bloedende, machteloze koning. U ziet één ding en ik kan het met een tekst eigenlijk al zeggen. U ziet de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Deze koning die alle recht heeft om te oordelen en om vandaag terug te komen en ons allemaal te oordelen. Hij zegt, kijk nu naar het kruis. En zie daar, en kijk nog maar eens goed. Je ziet in deze koning wat de straf is. Dit is het recht van God. Als je daar Jezus ziet lijden, dan zie je iets van je oordeel wat je verdient. Dit is het recht wat deze koning zou mogen spreken vandaag. Maar hij zegt vandaag, ik spreek geen recht, maar zie op mij, ik onderga het recht. Dit bordje, dat roept u toe, dit is de koning der Joden. Die wilde gaan, die wilde buigen, die wilde afdalen. Tot aan het kruis, om daar te dragen wat u verdient. En hij doet dat niet tegenstribbelend. Hij doet dat met grote gewilligheid. Hij zegt vandaag, dit doe ik en ik bied het u aan. Kom tot mij. Ik als koning hang hier aan het kruis in al mijn vernedering om zondaars tot me te trekken. Om zo te zien op hem en te buigen voor de koning. U ziet hier hoe deze koning knecht wil worden. Kinderen, en zo wijd als dat Jezus zijn armen uit elkaar gestrekt zijn aan dat kruis. Zo wijd zijn de armen van Jezus voor zondaars. Zijn lichaam, zijn houding, het getuigt er allemaal van. Ik draag de schuld die mijn volk verdient. Kinderen, mag ik het eens met een voorbeeld uitleggen wat Jezus doet aan het kruis als koning. Ik moest denken aan een brand, heb ik ergens een keer gelezen. In Amerika heb je prairies. Prairies, dat zijn graslanden, maar ja, dat gras is eigenlijk allemaal in de zomer allemaal doodgegaan door de hitte. Er staan wat kleine dunne boompjes, het stelt allemaal niets voor. En het gebeurt daar wel eens dat er een brand uitbreekt. De brand breekt uit in een droog gebied. En die brand, je kunt je wel voorstellen, die brand die hoeft niet in een bos met levende bomen waar het allemaal langzaam gaat. Nee, dat is een brand die alles opvreet wat er maar te pakken is en het is zo verbrand. Die brand die haast zich over die prairie heen. Het zal iedereen doden die daar op die prairie leeft. Zo is het met Gods toren. Maar hoe kun je veilig zijn op de prairie? Hoe kun je daar veilig zijn? Wat is de oplossing? Een emmer water, dat helpt niet. Een grote brandweerwagen of een vliegtuig, dat helpt niet. En als je huis daar staat op die prairie en de brand komt eraan. En dan kun je een greppeltje graven en dat vol met water gooien. Maar dat vuur dat springt er gewoon overheen. Maar weet je wat ze doen? Weet je wat ze doen? Ze pakken een stukje land. En daar hebben ze inderdaad dat greppeltje omheen. En dat land om het huis heen, dat steken ze zelf in brand. Een klein brandje die zo weer uitgebrand is. En dan komt dat grote vuur eraan. En dat grote vuur dat wil op dat verbrande stuk springen. Maar er is niets meer wat kan branden. Want het is al verbrand. Wat verbrand is, kan niet opnieuw branden. Om veilig te zijn, moet je een stuk opzoeken wat al verbrand is. Moet je daar gaan staan. En dan zie je dat vuur komen en dan kun je er angstig voor zijn. Maar je weet één ding, ik ben veilig. En zo is het met Jezus, de koning aan het kruis. Hij zegt, ik laat me verbranden onder Gods vurige toorn. Zodat een ieder die tot mij komt en ieder die bij mij schuilt, nooit meer verbrand kan worden. Wilt u veilig zijn voor het oordeel van deze koning, dan moet u naar deze koning aan het kruis vluchten. Daar is de verschroeide aarde. Daar is het veilig. Dit is de koning der Joden. En wat is geloof? Wat is geloof? Kijk eens opnieuw naar die moordenaar. En hij zeide tot Jezus, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen worden zijn. Hij ziet die koning, hij ziet in die smadelijke koning, ziet hij een koning die op weg is naar zijn koninkrijk. Gedenk mij. Hoe krijg je deel aan Jezus, als ik hem hier u schets, door het geloof, door u zich toe te vertrouwen aan deze Jezus. En dat is heel eenvoudig, deze moordenaar naspreken. Gedenk mij. Heel eenvoudig. Mag ik het eenvoudig vertalen? Denk aan mij. De kinderen moeten begrijpen waar het om gaat. Wat Goede Vrijdag betekent. En dan mag je dat beeld van die verbrande aarde voor je nemen. Maar dat beeld, kinderen, moet je niet alleen als een mooi voorbeeld zien, maar als de reden om je ogen te sluiten en een kinderlijk gebed te doen. Heere Jezus, denk aan mij. Dat is wat die man zegt. En Jezus zeide tot hem: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als je zo vandaag bidt, als je zo in stilte het gebed omhoog laat gaan, denk aan mij, Heere Jezus. Denk aan mij in genade. Dan is het vandaag werkelijk Goede Vrijdag. Dan is dit de beste dag van je leven. Dan is dit de dag dat je mag weten dat Hij 2000 jaar geleden ook voor u heeft betaald. Ja, wat heb je dan voor een koning? Als je zo op hem ziet en het misschien wel opnieuw zegt: Heere, denk aan mij. Als ik zie dat u de straf die ik verdiend heb voor mij draagt. Als je zo ziet op hem en op hem blijft zien. Wat heb je dan in deze koning? Dan is de schuld betaald. Dan is de brandende toorn van God is geweest. Het hoeft niet meer. Het valt weg. Je staat op de verschroeide aarde. Hij voor mij. Waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar in hem heb ik dus vergeving van schuld. Maar ik heb nog zoveel meer. Ik heb door hem de vrijmoedige toegang in dat koninkrijk van God. En je zou er eindeloos over door kunnen preken wat je hebt als je in Christus bent. Door dit beeld van die koning aan het kruis mag je vooruitblikken. Kijk maar eens wat verder dan die smadelijke koning, want hij staat op. Hij sterft voor je, maar hij staat ook op. Hij staat op. En daarmee garandeert hij in zijn opstanding dat je eens op zult staan en dat je daar de koningskleren zult krijgen, dat hij zelf zegt. En jullie zullen, die op mij vertrouwen, jullie zullen met mij als koningen regeren, jullie zullen koningskinderen zijn. Je mag in het paleis bij God wonen. Dat is je verlangen als je Jezus lief hebt. Om bij hem te wonen. Om dan voor eens en altijd volkomen hem te dienen. Hij is opgevaren ten hemel. Daar zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar heeft hij eer en heerlijkheid ontvangen. En dan mogen we belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in hem zal zijn koninkrijk geen einde hebben. Dan ineens ga ik terug naar de aarde en dan kijk ik om me heen. Ik kijk om me heen en ik zie daar dat alle dingen die hier op aarde gebeuren, waarvan ik eerder dacht, wat gebeurt er allemaal? Dan staat er in de Bijbel: alle dingen hebt gij aan deze koning aan zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten. Er is niets op deze aarde wat deze koning Jezus, nu hij in de hemel is, er is niets daarvan uitgesloten, niets uitgelaten dat hem niet onderworpen is. En hij zegt, Hebreeën, die zegt het erbij, doch nu zien wij dat nog niet. Ja. In Koning Jezus kijk ik naar de aarde en dan geloof ik dat hij alles regeert. Maar nu zie ik het nog niet. Dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar ik geloof het wel. Gemeente, in deze kruiskoning ziet u dat u, als u hem lief hebt, als u voor hem buigt, dan ziet u dat u te midden van al het lijden, van alle beroering, alle nood kan zeggen, het is Jezus die koning is. Van de hemel en de aarde. Dus, alles is goed. Het is Goede Vrijdag. Amen. Psalm 25, het derde vers. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij van u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij, toch in genade, om uw goedheid eer te geven.